Beste luisteraars, welkom bij de vierde aflevering van de Historia-podcast. Ik ben jullie host Stan de Meulemans en jullie het vandaag met mijn co-host Jan. Dag Jan, hoe gaat het met jou?
Heel goed, ik ben een beetje zenuwachtig. Onze gast vandaag is toch wel iemand heel speciaal. Iemand wiens stem, als ik dat zo mag zeggen, in het geheugen gegrift staat van de gemiddelde Vlaming, denk ik dan.
Ja, onze gast van vandaag is denk ik de bekendste man uit de wielerjournalistiek. Iemand, een begrip, als het gaat over verslaggeving van tijdens de wedstrijd. En is, ja, gewoon de man op de motor. Renaat, welkom.
Goedemorgen.
Dankjewel. Renaat, hoe gaat het met jou?
Goed. Ja, de winter loopt op zijn laatste benen. Het is te zeggen, het is net begonnen hier blijkbaar, maar... Ik bedoel, het wielerseizoen is hernomen en ja, dan kijk ik ongelooflijk uit naar wat er gaat komen, hè, natuurlijk. Ja. Ja.
U zegt het zelf, het wielerseizoen is net terug begonnen met de Tour Down Under, maar binnenkort komt ook het Vlaamse voorjaar eraan. En, dus ik neem aan dat u nu ook in volle voorbereidingsfase zit.
Ja, dat klopt. Ja, dat is gewoon bijblijven, hè. Lezen. Wat is er tegenwoordig allemaal? De talrijke wielerdocus bekijken die er zijn, bijblijven en tussendoor ook nog proberen te leven. Hè. Wat we tijdens het wielerseizoen eigenlijk veel te weinig doen, dan worden we geleefd door de koers voor een stukje.
Zeker. Vooraleer we het echter over de koers zelf gaan hebben, nog een beetje over uw persoonlijke leven en uw academische achtergrond, want u zit hier niet zomaar. U zit hier, u wou komen, omdat u ook een student geschiedenis bent geweest. En, vertel daar misschien eens wat over. Waar heeft u geschiedenis gestudeerd? Hoe was dat voor u?
Ja, weten jullie iets überhaupt? Of moet ik alles zeggen?
Nee, we weten wel iets dat u in Gent heeft gestudeerd. En ja, dat weten we wel, ja. Maar misschien voor de luisteraar een kleine
schets. Ja, tuurlijk. het klopt, eind jaren 80, begin jaren 90 zat ik in Gent aan de toen nog Rijksuniversiteit Gent, zoals die toen genoemd werd. En uiteindelijk ben ik in de richting geschiedenis terechtgekomen. En voor mij persoonlijk was dat een heel grote voldoening. Achteraf bekeken, op het moment zelf wist ik dat eigenlijk niet zo goed, want dat is toch voor een stukje heel toevallig gebeurd allemaal. En uiteindelijk heb ik dat traject tot het einde afgewerkt, op één ding na. Ik heb mijn thesis nooit afgewerkt. Ja. Oei. Ik heb alle examens afgelegd en... toen kreeg ik een mogelijkheid om op een regionale televisieredactie mee te lopen. En dat ging 2 weken duren. Ja, die 2 weken zijn 30 jaar loopbaan geworden. En dus ik heb mijn thesis nooit afgewerkt. Heb ik daar spijt van? Nee. Heb ik dat nog geprobeerd? Ja. Maar het bleek gewoon niet te combineren met toen mijn drive om eigenlijk in de media sportjournalistiek te gaan doen. En... het is ook nooit een punt geweest, achteraf bekeken. Ik bedoel, het is niet dat ik het boterbriefje per se nodig had. Het belangrijkste was de ervaring en de skills die eigenlijk op tv-vlak kom opdoen. Dat is wat mij gebracht heeft tot wat ik nu doe. Ik heb eigentijdse geschiedenis gestudeerd. Ik weet niet of die term nog gehanteerd wordt, want ik kan me voorstellen dat er veel veranderd is. Ik heb zelfs na een jaar of 6 of zo nog eens geïnformeerd... om hem alsnog af te werken of een thesis in te dienen. Maar toen bleek dat ik opnieuw examens zou moeten afleggen. Dan heb ik het maar laten zitten. En op die manier noem ik mezelf altijd bijna historicus.
En heeft u nooit getwijfeld om journalistiek of zo te gaan studeren?
Dat bestond niet in mijn tijd. Die specifieke opleidingen die zijn later gekomen. En dus had ik eigenlijk... Ja, ik ben ooit wel begonnen in politieke en sociale wetenschappen. Dat was mijn eerste universitaire richting. Ik was een student met veel haken en ogen aan. Wat voor een stukje te maken had met mijn... geen kwaad woord over die periode, maar met mijn internaatsperiode, waar ik werd opgedragen om te doen wat ik moest doen. En dan die vrijheid die dan met de beurt viel bij het beginnen van de universiteit... die kon ik niet meteen meesters, waardoor mijn passage bij de politieke en sociale wetenschappen geen onverdeeld succes was. En ik dus nooit in de pers- en communicatierichting ben geraakt, wat mijn doel was. Je moest 2 kandidaturen, politieke en sociale, overleven om dan te kunnen starten in eerste licentie, master nu, communicatie, pers- en communicatiewetenschappen. Maar dat is er dus nooit van gekomen, maar de droom om in de media te gaan werken, die was... altijd latent aanwezig. En uiteindelijk is geschiedenis, naar mijn bescheiden mening, een veel betere opleiding gebleken dan voor mij persoonlijk dan toch dan misschien het gespecialiseerdere pers en communicatie destijds. Ja. Ik wil dat uitleggen, hè, maar...
Dat zullen veel geschiedenisstudenten graag horen, want de vraag, wat ga je nu toch met die richting doen, is een vraag die veel mensen kennen bij ons. Als Wikipedia juist is, bent u sinds 1998 in dienst bij Sporza, ongeveer.
Ja, dat klopt. Ja.
En heeft u altijd al, was u meteen de wielerman, bent u meteen daarin gerold, meteen de sportredactie ook, en meteen de wielersport ook als grote hoofdfactor, of heeft u ook eerst andere dingen gedaan? Ja.
Wikipedia is waarschijnlijk een beetje onvolledig, wat logisch is, want ja, ik kan moeilijk een hele loopbaan op Wikipedia plaatsen, of buitenstanders kunnen dat niet altijd invullen, denk ik. Ik ben begonnen dus bij die regionale televisie, waar de 2 weken uiteindelijk juni 93, dus juli 93, daar begonnen, en daar ben ik weggegaan in juni 95. Dus ik heb daar twee volle jaren rondgelopen, en dan kwam de verhuizing naar nationaal niveau, eigenlijk zelfs internationaal niveau, want dan ben ik beginnen werken voor een sportzender die achter betaalmuur zat. Dat was Supersport, en dat was de sportzender van Filmnet. Mm-hmm. Daar heb ik dan 3 jaar gewerkt, tot in september, oktober 98, voor ik overgestapt ben naar de VRT toen, ja, klopt. En bij Supersport ben ik eigenlijk, bij WTV deed ik ook al wielrennen, ik deed alle sporten, ik heb daar ook algemene verslaggeving gedaan, enfin, alles om elk journalistiek watertje zo'n beetje doorzwommen. Maar bij de sportzender, Supersport, was mijn hoofdredacteur de huidige voorzitter van Anderlecht. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou moeten zeggen. Mijn baas was Wouter van den Houten. En die heeft me eigenlijk meteen op de koers gezet. Na mijn sollicitatiegesprek heeft hij gezegd van... Jij gaat bij ons de koers doen. Ik doe nog altijd koers. Zoveel jaar later. Dus het geluk was bij die sportzender dat daar een heel mooi rechtenpakket aanwezig was. Met de Ronde van Italië, met de Ronde van Spanje, met... Wereldbekerwedstrijden zoals de Leeds Classic, bestaat zelfs niet meer, maar ook Milan-San Remo en Lombardije, dat klinkt ongelooflijk maar waar, zaten destijds een paar jaar achter de betaalmuur. En die betaalzender had de rechten daarop en er werd een wielermagazine gemaakt, 5312, dat was de toenmalige grootste versnelling. Ondertussen is dat een archaïsch begrip geworden. Niemand, geen enkele coureur rijdt nog rond met een 5312. Maar 5312 was jarenlang de hoogst mogelijke versnelling op een koersfiets. En ik heb het geluk gehad en de eer om voor de betaalzender daar een wielermagazine te kunnen maken. Er zijn uiteindelijk 80 afleveringen gemaakt, verspreid over diverse seizoenen. En eigenlijk was dat mijn toegangsticketje tot het internationale wielrennen, want de ene week zat ik voor de betaalzender in de Ronde van Lombardije, nadat ik de vorige week in het WK in Colombia zat. Mijn eerste wereldkampioenschap ter plekke in 1995 was dat. Dus dat waren ongelooflijke tijden. Pionieren voor een stukje. De betaalzender had een klein publiek, dus dat was goed, want ja, dan kon je wel eens... Er was ook geen sociale media. Ik heb alle watertjes doorzwommen en ongetwijfeld heel veel fouten en blunders opgestapeld. Maar dat zorgde voor een leerproces, waardoor ik eigenlijk aan de start kwam bij de VRT met wapens. Die dan er ook voor gezorgd hebben dat ik meteen in de koers terecht kwam.
U zegt dat u bij uw sollicitatiegesprek bij Wouter van Douten meteen op de koers bent gezet. Had u dan altijd al een passie voor de wielersport? Zat het er al van klein af aan in? Of is dat gaandeweg gegroeid?
Nee, die is er altijd geweest. Hè. Mijn vader heeft mij besmet met het wielervirus. Hij was een verwoed wielertoerist in tijden waarin... in tijden toen wielertoerisme of cyclo's eigenlijk nog als raar volk werden bekeken. Toen was cyclotoerisme allesbehalve mainstream. Dat is het nu wel. Maar mijn vader, ja, die reed... kilometers en kilometers. Er met zijn club was er ook een jaarlijks evenement, Brugge Mont Ventoux. En dan reden ze in etappes naar de voet van de Reus van de Provence. En de laatste dag werd het tegen de tijd, het was echt een wedstrijd, de Ventoux opgereden. En ik was 5 jaar en ik stond op de Ventoux. En mijn vader kwam toe en was tweede. En ja, als je dan op diezelfde plek, dus dat was 73... 1973 werd mijn vader tweede aan Chalet-Renard. Chalet-Renard is dan de finish die vaak gebruikt is in de van, op de Van Toe in Parijs-Nice en zo. Ook in de Ronde van Frankrijk, eigenlijk een keer per ongeluk. In 16 waren de, 2016 waren de weersomstandigheden super slecht. En toen werd de streep verlegd. Dus Chalet de Naar legt een kilometer of vijf onder de eigenlijke top. En mijn vader, ja, die schoot door mijn herinnering toen ik daar in 2016 terugstond op een zeer aparte dag. Dus de weersomstandigheden, in extremis parcours aangepast. Geen nadar afsluitingen, laatste vijf kilometer. Met als gevolg de botsing van Chris Froome en die dan begon te lopen.
Het legendarische moment, voilà, met de fiets.
En er won nog een Belg ook die dag, Thomas de Gent. En voor de rest is die etappe dan redelijk snel in de actualiteit verzonken, omdat diezelfde avond de vreselijke aanslagen van Nice plaatsvonden, waardoor collega's van mij bij Sportza zelfs uit de Tour werden geplukt om door te rijden naar Nice, om daar verslaggeving te doen rond dat vreselijke feit.
Dat is inderdaad een minder moment.
U heeft naast de grote rondes en het Vlaams voorjaar ook al zes Olympische Spelen verslag gegeven. Ja. Welke andere sporten?
Goh, van alles. Hè. Als je op de Spelen wordt geselecteerd, dat is, ja, ik ben er dit jaar opnieuw bij. Nu, er is heel veel actie op twee wielen, verdeeld over die 17 dagen. Dus er is al tegenwoordig weinig ruimte om mij nog op een andere sport te plaatsen. Omdat ik ook mountainbiken en BMX'en tot mij neem. En dan is de cirkel al bijna rond. Vroeger was er bijvoorbeeld geen BMX. En daar ben je toch al snel twee dagen mee kwijt. En dan, ja. Maar ik heb Usain Bolt geïnterviewd in het Vogelneststadion in Beijing. Ik heb roeien gedaan, ik heb zeilen gedaan en ben zeeziek geworden. Ik had nooit vergeten, ik draaide bijna van mijn zus bij het interview met moet Sébastien Godefroy geweest zijn, die zich waarschijnlijk afvroeg wat gebeurt er hier nu. Cameraman kon mij nog recht houden, maar ja, je moet weten, op de Spelen, ze zetten de pers op een boot, die boot vaart uit en gaat dan liggen aan de eerste, aan de rondingsboei. Ja. Maar ja, als dat dan begint te dobberen en je hebt een beetje last van bewegingsziekte of hoe moet je het omschrijven, dan en ik had prijs en ik weet nog dat ik heel bleek voor Sébastien Godefroy zou gestaan hebben. Ik heb ook eventjes wildwaterkajakken gedaan in die rivier, becommentarieerd, boksen, een oude liefde van mij. Wat heb ik nog gedaan op de Spelen? Vaak interviews. Hè,
het
vooral
moment dat u bijblijft, u heeft nu het interview met Usain Bolt, zien iemand anders dat u echt zegt van amai, die heb ik kunnen interviewen door de Spelen.
Dat maar, een... Het hoogtepunt is simpelweg Rio 2016. Dat is de wegrit met Greg van Avermaat. En de commentatoren zaten in Brussel, maar ik was in Rio. En ik stond... Het was de eerste dag van de Spelen en het was pure chaos. Er was niks geregeld. De Brazilianen waren duidelijk niet klaar voor een Olympische wegrit. En ik ben op straat gaan staan, wat normaal niet de bedoeling is. Normaal moet je in de mixed zone plaatsnemen en daar zit je dan een soort vastgeketend aan je positie. Maar die dag zag ik, dat klopt hier allemaal niet. En er deed een Belg mee voor de winst. En toen dacht ik van, we gaan een risicootje nemen. En ik was niet de enige, de collega's deden dat ook, de Vlamingen en Walen, die daar ter plekke stonden te wachten op de ontknoping. En dus ik stond op straat en ik ben achter... Ik ben graag achterna gelopen en heb op straat zelfs een interview gedaan, nog voor de ceremonie protocolair plaatsvond en al dat soort dingen. Alle mogelijke regels overtreden. Ze hebben mij dan vriendelijk gevraagd om de volgende dag bij de vrouwen wegrit om in de mixed zone te gaan staan. Dat heb ik gedaan, want Lotte Kopecky was toen nog niet de Lotte Kopecky van u. Dus ja, zo'n dingen. Maar dat feit, een Belg Olympisch kampioen wegwielrennen, zien worden voor mijn eigen ogen, dat is... Adrenaline, en dan krijg je daar... dan word je natuurlijk gedopeerd en dan krijg je zoveel natuurlijk aangemaakte dopamine van dat je daar makkelijk twee weken op functioneert en van slaaptekort geen enkel probleem maakt. Want dat is inherent aan de Spelen. Je slaapt heel weinig en je werkt heel veel en je probeert tussendoor ook nog zoveel mogelijk evenementen als toeschouwer mee te pikken als het praktisch een beetje combineerbaar is met de job. Dat ga ik dit jaar opnieuw doen, als het kan.
Fantastisch moment, ja. Hopelijk terug met een Belgische eindzege dit jaar. We hebben toch een paar kanshebbers. Een ander thema dat we ook met u zeker willen bespreken, is de Vlaamse wielercultuur. En hoe dat u die heeft meegemaakt van op uw motor. Want ik kan me inbeelden dat u, wel die klassiekers, u rijdt door al dat volk, u ziet al dat volk. En ja, u bent ook al op zoveel plaatsen geweest. Wat maakt Vlaanderen zo uniek? Wat maakt dat voorjaar zo dat alle toppers daar echt naartoe willen komen?
Wij zijn het enige land ter wereld waar koers zo geconsumeerd wordt als bij ons. En dan moeten we spreken over Vlaanderen alleen, want in Wallonië is het al een stukje minder. Nergens wordt er zoveel koers gekeken en koers beleefd als bij ons, als op onze morzelgrond met 6, 7 miljoen inwoners. Natuurlijk zijn er wielerstreken wereldwijd. Voor de vuistweg Toscane in Italië, Bretagne, Frankrijk, Nederlands, Limburg, bij onze noorderburen.
Baskeland,
Baskeland op het Iberisch Schiereiland, om politiek correct te blijven. Yorkshire in Engeland, in Groot-Brittannië. Bepaalde provincies in Latijns-Amerika, San Juan, al is die wedstrijd daar verdwenen in Argentinië, enzovoort. Er zijn streken waar koers echt diep beleefd wordt, maar nergens heb je de breedte die er aanwezig is in Vlaanderen. En hier in Leuven heb ik daar het mooiste, een van de mooiste voorbeelden van gezien, met 2K 3 jaar geleden. Ze passeerden hier, bij manier van spreken, door de campus. De Wijnperstraat, dat was een gigantisch volksfeest.
En de Wijnpersberg. Ja. Vrienden, dat was een van de mooiste dagen van Sinterklaas, denk ik.
Dat was eigenlijk de illustratie van hoe diep geworteld wielrennen in de gemiddelde Vlaming aanwezig is. En dat is het leuke eraan natuurlijk. Hè. Je kan met iedereen over wielrennen spreken in Vlaanderen. In het buitenland, als je met de gemiddelde Brit gaat spreken over de Ronde van Frankrijk, dan gaat hij in alle ernst vragen, waarom heeft Cavendish nooit de Tour de France gewonnen? Dus dat is dag en nacht verschil. En wij ademen wielrennen, wij begrijpen wielrennen. Wat ook een uitdaging maakt om het voor een breed publiek te verslaan. We hebben heel veel kenners. Er wordt wel eens bij die EK's en wereldbekers voetbal gezegd, iedereen bondscoach, want iedereen is ook bijvoorbeeld wielercommentator in Vlaanderen. Ja. En dat is aangenaam, omdat je het met iedereen meteen over de sport op een bepaald niveau kan spreken. En bij ons begrijpt ook echt iedereen, bijna iedereen, hoe een koers in elkaar zit. En in het buitenland, het blijft een moeilijk te behappen sport voor veel mensen, voor veel wereldburgers. Veel mensen hebben ook niet de tijd om koers te volgen. Terwijl in Vlaanderen zitten we zitten met de ideale bevolking om gepokt en gemazeld te zijn in koersbeleving. Iedereen die bij ons stopt met werken, die begint ongelooflijk naar de koers te kijken. Wie in een ziekenhuis verblijft, die zit de koers te bekijken. Je moet dat dus doen op een wielernamiddag door een ziekenhuis wandelen en kijken wat staat er op televisie. Overal koers. Het zit in ons en nergens anders ter wereld zit het zo in de mensen als bij ons.
Ja, ik denk dat WK in Leuven was fantastisch. Ik denk dat Sporza toen ook een beeld laten zien van een van de WK's ervoor. Ergens in de Arabisch Gierenland, denk ik daar ergens, dat er zo 5 man een paardenkop langs de weg staat. En dan was ze overging in het beeld van Leuven. Dat was echt een fantastische dag, tot alle Philippe Alleen voorbij kwam. Minder toen. ook, want daarbij aansluitend heb je ook gewoon de term Flandrien is een begrip in de wielersport. En dat ook van toepassing is toch op niet enkel meer op Vlaamse renners. Ik denk dat Alsgren en zo zijn ook Flandriens. Dus ja, misschien moet je naar die term kijken, want die term zegt eigenlijk genoeg over hoe belangrijk dat Vlaanderen is. Dan uw job als motaar, om daar even op terug te komen. Job, want dat is waar iedereen nu natuurlijk van kent. We gaan naar de koers, we gaan live, we gaan naar Renaat. Hoe moeilijk is dat om aan te leren? Interviews afnemen met ploegleiders, op verslag geven terwijl u op die motor zit van achter, de spanning ook meegeven van die wedstrijd. Hoe moeilijk is dat om aan te leren?
Dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk, omdat mijn eerste wedstrijden waren in het najaar van 2004. Mm-hmm. Parijs-Brussel, toen nog Parijs-Brussel. En de toen nog grote prijs Rick van Steenbergen. Dat waren mijn twee eerste wedstrijden. En ik denk niet dat ik toen dacht, ik ga in 2005 op de motor zitten in de Ronde van Vlaanderen. Ik dacht van, ik val hierin. En ja, we maken er iets van. En dan in 2005 deed ik mijn eerste Ronde van Vlaanderen. Dat had voor een stukje te maken met de opportuniteit die zich bood omdat de VRT de koersen groot begon te omkaderen. Karel van Nieuwkerken schoof van de motor, heeft dat ook een jaar of 4 gedaan, schoof van de motor door naar de studio en begon met die omkaderingen, met grote studio's op verplaatsing of vrachtwagens of sets en zo meer. En ik denk dat het belangrijkste was dat ik een aanloop had kunnen nemen in het veldrijden. Hij zal zeggen, ja, wat heeft veldrijden nu met de motor te maken? Doordat ik de man van de Pastega was, en de Pastega, dat is een radiofonische verbinding, oude benaming, wordt niet meer gebruikt, maar zwart. Ik moest flitsen doen vanuit het veld, in de modders, en van, lopende van punt A naar B, dat wordt nu ook minder gedaan. Maar dat was hoe de job destijds werd ingevuld. En dan leerde je eigenlijk automatisch om, ik heb niet veel tijd, de commentator in de cabine geeft mij antenne, maar ik moet eigenlijk mijn ding doen binnen de 20 seconden. In een ideale wereld. Als het langer is, ja, dan gaan ze in de cabine weg en weer beginnen schuiven. Dus die flitsen, daar had ik al een jaar of 3-4 op getraind. Hè. Ik was in 2001 begonnen met veldrijden. En ik denk dat dat een belangrijke voorbereiding was. De rest, ja, zitten op de motor, dat is iets wat ik van jongs af aan doe. Ook weer dankzij mijn vader, die lid was van een motorclub, die nog altijd, hij rijdt er nu wel momenteel zo goed als niet meer mee, maar heeft op zijn 80ste nog altijd een BMW 1000cc in de garage staan. En met die motor heb ik talloze trips gedaan als tiener, achterop. Het weekend trok hij erop uit met de motorclub en ik mocht mee. Achterop in Zeeland, Noord-Frankrijk. Alles wat je vanuit West-Vlaanderen kan doen met de motor. Al die indagstrips die heb ik gedaan. En dan grootste moment supreme qua motorbeleving in mijn jeugd was eigenlijk op 14 jaar. Achterop op de duo zit met mijn vader richting Scandinavië. 3 weken Noorwegen. Ja, ik sliep op die motor. Zo goed voelde, zo comfortabel en veilig voelde ik mij. Achterop, achter de rug van mijn vader. En ik voel mij nog altijd kiplekker op de motor. Ik kan er uiteraard ook zelf mee rijden, maar ik heb geen motor, al jaren niet meer. Als student reed ik met de motor van Brugge naar Gent. Dat was mijn vervoersmiddel. Ik had een motor voor ik een auto had. Die heb ik dan verkocht, omdat mijn moeder bezorgd, als ze altijd was, zei van... ja, die motto, ik kon het in het West-Vlaams zeggen, hè. Verkoopt hem maar, hè. Ik kon het ombielen hebben voor een auto. Dus had ze mij goed liggen. Ik heb sindsdien geen motor meer aangeschaft. Ik ben er alleen nog mee blijven rondtoeren op vakanties, ergens eens een motor huren of zo. Ik heb eens een zeldzame keer op stage, op wielenstage, een motor gehuurd en dan met de cameraman achterop zelf motor gespeeld en dat soort dingen. Maar ik voel mij super comfortabel op een motor, omdat ik weet hoe die machines werken in the first place en meteen ook voel aan de piloot, die heeft technisch de machine onder controle en dan is mijn vertrouwen grenzeloos.
Zijn dat vaak dezelfde
piloten die je meekrijgt? Ik werk nu weer met een vaste piloot. Dat is superbelangrijk, omdat je dan op elkaar ingespeeld geraakt. Parcourskennis. Ook heel belangrijk is dat je eigenlijk met weinig woorden meteen beslissingen kan nemen. Dus het moet allemaal zo snel gaan. En wij rijden niet waar wij willen. Hè. Mensen denken soms, die schotten die rijdt waar hij hoesting heeft. Maar dat is niet het geval. Wij zijn gebonden aan een hele set spelregels. En binnen dat keurslijf, en dat is soms een keurslijf, zeker in de Ronde van Frankrijk, binnen dat keurslijf van reglementen en regels proberen we ons ding te doen. Want de motors worden geviseerd de jongste jaren. Extra door de problematiek van de veiligheid die soms uitvergroot wordt, al dan niet terecht. Die zeer belangrijk is uiteraard, laat daar vooral geen twijfel over bestaan. Maar de motoren zijn opgejaagd wild. En houd vasthouden. Ik ga even de microfoon storen door hier op tafel te kloppen. In al die jaren, ik kan de incidenten waar ik echt een factor ben geweest, ik kan dat op één hand tellen. Dat is denk ik schappelijk. In 20 jaar, of toch bijna 20 jaar motorverslaggeving. Dat zal van het jaar 20 jaar zijn, de straf. Nog niet best teleurgesteld. Ja.
En heeft u een bepaalde, pak nu bij de klassiekers of een etappe in de Tour, pak de klassiekers, want die doe je meerdere keren. Is er zo één waar u echt op voorhand van bent van, oei, dit wordt een lastige vandaag, een bepaald parcours, kan met Parijs-Roubaix misschien, dat misschien een moeilijke is? Of?
Ja, die natte Parijs-Roubaix van, wat was het, 2021, toen Florian Vermeers tweede werd. Ja, daar had ik eigenlijk, dat klinkt misschien paradoxaal, maar daar heb ik jaren naar uitgekeken. Na alle droge edities en alle stofvreten edities, wou ik eindelijk eens een natte meemaken. En die heeft mij niet teleurgesteld. Dat was een geweldige wedstrijd. En angst heb ik nooit gehad. Maar ik heb wel ongeveer die dag elke motor rond ons zien wegschuiven of vallen. Of het nu commissarissen waren, cameramotoren, regulatoren, fotografen, ze gingen allemaal tegen de vlakte. Niet allemaal, maar heel veel motoren zijn uitgegleden die dag en de mijne bleef recht. Ja, in Parijs-Roubaix doe ik al de motor sinds 2014 met dezelfde motor, een van mijn eerste vaste montages. En dat is zo gebleven omdat we de ervaring van Parijs-Roubaix niet wilden weggooien. Dit jaar gaat misschien veranderen. Mijn huidige vaste montage heeft ook al kilometers genoeg in Parijs-Roubaix. En dus is het risico beperkt om dan de vertrouwde montage van Parijs-Roubaix, Marnik van Zevenhand, niet te gebruiken. Maar goed, helemaal 100% is dat nog niet. Dus Gent-Wevelgem, de stormeditie. We wisten dat het slecht weer ging worden.
Dat is helemaal de kant.
Ja, dan begin je toch met een bang hartje. Ja. Omdat dat was natuurlijk een andere factor. Hè. De wind, rukwinden tot 120, 130 per uur, hebben we die dag gehad. Ze waren uiteindelijk voorspeld, maar we wisten niet dat ze zo sterk gingen zijn. En ik heb die dag letterlijk renners van de fiets zien waaien. Ik zie nog altijd, het was niet in beeld, dat is nooit in beeld geweest, op Kasselberg. Dat is een beklimming. En dan kom je boven in Kassel, Noord-Frankrijk. En op de kasseien, er zijn ook kasseien in dat dorpscentrum, op de kasseien werd Hagen de Noor gewoon weggeblazen van zijn fiets. En hij viel keihard op de stenen en brak zijn sleutelbeen. Dat zijn beelden die niet in de uitzending zaten, omdat er geen camera in de buurt was, maar ik heb het wel met eigen ogen zien gebeuren en dat blijft een mens bij.
Ja, dus des te meer respect voor montages.
De montaars zijn, zijn ook helden. Hè. Zij moeten in soms heel moeilijke, penibele omstandigheden de machine onder controle houden. Ik herinner mij met diezelfde montaar, Marnik van Zevenhand, een andere editie van Gent-Wevelgem, half droog, half nat. Dat is soms nog gevaarlijker dan volledig nat. Omdat er dan stroken opdoemen waar je niet 100% rekening mee houdt. En dat was het geval in de afdaling van de Montenberg. Dat is een vrij hoge snelheidsafdaling, een heel smal, vrij smalle weg. En we komen aan een bocht en in het midden van de weg ligt er zo'n strookje modder. En hij kon er niet ontwijken. Dus wij moesten op en gaan over die modder en hij begint te schuiven. Echt. Maar hij heeft toen op miraculeuze wijze, je moet weten, Marnik heeft benen van 2 meter. Hij is erin geslaagd om die machine recht te houden en het was ook een lus. En de volgende ronde zijn we probleemloos op dezelfde plek gepasseerd om het trauma meteen te verwerken. Maar we zijn dus niet gevallen.
Goed. We zullen verder gaan met een beetje een terugblik naar vorig wielerseizoen. Is er zo'n moment dat u echt bent bijgebleven? Er is van alles gebeurd.
Vorig jaar, er zijn er zoveel. Hè. Dat was weer een fantastisch seizoen. De wereldtitel tijdrijden van Remco Evenepoel vond ik geweldig. Ik heb jaren aan een stuk 2K tijdrijden becommentarieerd met de statistiek. En de beste Belgische uitslag ooit is een 6e plaats. En dat waren de 3 renners die dat hadden gerealiseerd. Je moet even nadenken wie dat die 3 waren. Bert Roessems, Mark Wouters en nog ergens een landgenoot op wiens naam ik nu niet meteen kan komen. En dat was het dan. Een 6e plaats op een WK-tijdrijden. En nu sinds eigenlijk Victor Kampenaerts mee is gaan doen. Hij is de voorbereider geweest van de huidige toptijdritgeneratie. Hij heeft de weg vrijgemaakt. En eigenlijk denk ik op een of andere manier de rest van de Belgen doen geloven dat zij ook een woordje tegen de klok konden meespreken. En dus ja, Remco Evenepoel die dan voor dat kasteel van Braveheart daar wereldkampioen tijdrijden wordt. Braveheart de film. Ik vond dat dat was een moment, ja. Het is misschien niet het meest voor de hand liggende moment. Ook de wereldtitel van Kopecky, uiteraard. Maar het verschil is dan, bij Kopecky sta ik aan de zijlijn, in de mixed zone, gevangen, niet op straat, weinig contact met de koers. Ik zit op een scherm te kijken en ik zie Kopecky's wedstrijd. Je siddert en beeft mee, maar je zit er niet in. Je zit niet op de motors of je zit niet in de cabine om commentaar te geven. Dat is een andere beleving. Vandaar die tijdrittitel van Remco. Ja, dat was een heel bijzonder moment.
Ja. Een andere Belg die het ook zeer goed heeft gedaan dit jaar en toch zijn jaar van doorbraak bevestiging heeft gehad, is Jasper Philipsen fenomeen. En hij won daardoor ook de prijs van Vlaanderen. Ja. Maar daar was in de media nog wat te doen over, omdat Remco dan die tijdrit het wereldkampioenschap had gewonnen. Vond u dat terecht, dat Philipsen de titel toch kreeg?
Natuurlijk, maar het probleem is altijd, en dat geldt voor elke prijs, die vergelijkingen, dat is eigenlijk allemaal totale bullshit. Dat zijn ja, alle referenda nadien, sportman, sportvrouw. Je doet altijd mensen onrecht aan. Er zijn, Bart Swings had even goed de titel van sportman van het jaar, verdient dit jaar, absoluut. Maar hij heeft dan de pech dat de rest dan meer stemmen krijgt. En het hangt altijd van wie kiest er wanneer soms af, dat soort dingen. Dat is altijd heel arbitrair. Er moet eigenlijk niet zoveel belang aan gehecht worden. Aan al die referenda en trofeeën. Wat telt zijn de prijzen onderweg? Dat zijn de echte prijzen. En je kan zo'n trofee sportman, sportvrouw van het jaar, ik ga dat niet weg, allee, wegrelativeren, maar vergelijk het met een lintje in de ridders, in de orde van de Leopolds, bla bla bla. Dat is mooi, maar je gaat er als sporter geen carrière door maken. Ook al ben je 6 keer sportman van het jaar geweest of zo. Het is niet iets wat bij de mensen gaat blijven hangen. Oké, okay, die Merckx, België sportman van de eeuw, dat gaat misschien blijven hangen. Maar dat is dan ook de uitzondering door uitzondering.
Ik denk dat zeker bij Van der Jaan, dat nog binnen de koers is, dat dan nog meer, dat dan nog gaat. Maar sportman, als je daar een Thibaut Courtois moet gaan vergelijken met een Jasper Philipsen, ja, dan ben je bij appel en peren bezig.
Philipsen vergelijken met Remco Evenepoel is eigenlijk ook.
Ja, dat is waar.
En je zou bijna, als je dan toch over wielertrofeeën gaat spreken, wie was de beste sprinter van het jaar, wie was de beste klimmer, de beste tijdrijder, de beste allrounder, de beste rondrenner, die kan wel een heel racem Oscars verzinnen om de beste helper, oké, dat bestaat. Ja, de beste ploegleiders.
Dat is waar.
Ja, ja, het is, het hangt voor een stukje samen met de organisaties, hè, die trofeeën uit. In België hebben we nu 2 wielertrofeeën. Je hebt de Flandrien, je hebt de Kristallen Fiets. Ik zeg al jaren, ja, dat is onzin. Maak daar 1 trofee van. Bekroon 1 wielrenner van het jaar. Je hebt dan ook nog 2 verschillende stemmingsprocedures. Daarover kan je discussiëren. Want dat bepaalt de uitslag. Hè. Dus dat alleen al kan ervoor zorgen dat de renner meer stemmen haalt dan een ander. Of een sporter gewoon weer mag stemmen.
Want ze verdienen het allebei dit jaar.
Tuurlijk.
Dat waren allebei aan het toernooi doen.
Ik denk dat als er een trofee zou bestaan, beste team, internationaal dan zou het misschien toch wel unaniem Jumbo-Visma zijn. Is dat het strafste dat u al gezien hebt?
3 grote rondes in 1 jaar. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Dat heb ik nooit gezien in die 28 jaar dat ik rondloop in de internationale wielrennen. Ik heb suprematie gezien door ploegen, maar dat ze dan het eindklassement in 3 grote rondes binnenslepen, het zal ook niet snel meer weer gebeuren.
En vooral het strafste vond ik dat ze dat hebben aangekondigd als doel. Dat was effectief een idee, dat we gaan de 3 rondes ingaan met het idee van we gaan die alle 3 winnen. Dat vond ik...
Maar ze hebben dat niet gecommuniceerd, dacht ik. Hè?
Nee, als ze achteraf
hadden achteraf gezien, hebben ze gezegd van kijk, we hadden dat wel. Ja. Ik denk dat het een beetje deel uitmaakt van de managementstijl van Richard Plugge. Die een Amerikaanse stijl omzet naar Nederlandse cultuur. En die gewoon ook zegt van kijk, we gaan om te winnen. En daar is niks mis mee. En in Vlaanderen doen we dat soms te weinig. En als je het doet, dan word je ook meteen aangepakt door het publiek of door de pers. En ook dat vind ik totaal onzin. Ik vind dan een sporter met alle recht van de wereld zijn werkelijke ambitie mag meegeven. Dus aan alle coureurs die zouden zitten mee te luisteren, zeg het als je wilt winnen. En zeg niet stomweg, ik ga voor top 8.
Dus. Dat is ook, dat merk ik ook wel, denk ik, met het publiek. Allee, dat hangt er vanaf op welke manier het brengt. Ik denk bijvoorbeeld, het eerste voorbeeld dat in mijn hoofd opkomt is Arnaud Delis. Die zegt ook gewoon van, kijk, ik ga mee rijden in de Tour. Ze rijden me er maar af. Ik kom om te winnen. Dat appreciëren mensen ook wel. Wat ook heel ontwapend is natuurlijk als jonge gast. Dus teruggeblikt op 2023. Nu, dat is straks ook al even aangehaald. Het wielervoer, hij begint bijna terug. Want Tour daaronder telt niet mee. Het
is... Mag ik iets zeggen over Arnaud Delis?
Ja, natuurlijk.
Vorig jaar ben ik op de... Was het vorig jaar? Ik ben op een rustdag, dus je weet al dat ik de Ronde van Frankrijk vanuit Brussel becommentarieer. En op een van de rustdagen had ik afspraak, de eerste rustdag, bij Arnaud Delis thuis. Ik schrijf ook voor Pro Cycling, een wielermagazine. En dus ik tjaffel naar Luxemburg, naar de ouderlijke boerderij. Ik ben daar ontvangen als, ongelooflijk goed ontvangen. Maar de manier waarop Arnaud Delis met zijn voeten in de landbouwgrond en de koeienstront staat, dat is zo'n, ik zou bijna zeggen, garantie op succes en down to earth blijven, ik ben sinds die ontmoeting nog meer fan van hem. Ja, eigenlijk mag ik dat niet zeggen als verslaggever, maar van de renner. Dat wordt een hele grote.
Ja. Ja, ik vind hem ook echt fantastisch in interviews. Ja. Vind echt top.
Dus los van die ongelooflijke ontvangst, hè, moest dan de huisbereide runsburgers van moeder De Lee s'avonds mee verorberen. Met veel plezier, ik zal direct teruggaan en er toch een paar binnenspelen. Ja.
Ja, dus...
Hij meldt nog altijd de koeien, hè. Nog altijd. Hè. Dus dat is voor hem, eigenlijk is dat een soort natuurlijke afkoppelen van de stress en de hectiek en de waanzin bij momenten van de wielerwereld. Hij komt thuis en hij gaat de koeien melken. En ik denk dat hij dat zo lang mogelijk gaat blijven doen. En dat zal een deel van zijn succes worden, denk ik.
Ik kijk zeker naar uit, naar zijn prestatie in de Omloop het Nieuwsblad. Ik neem aan dat hij meer uit. Vorig jaar heeft hij daar ook belachelijk goed gereden. En dat is zo de onofficiële start van het voorjaar voor wielerliefhebbend Vlaanderen. Ja, u zei dan straks al dat u veel aan het lezen was nu en zo. Maar die voorbereiding, moet u dan inmiddels al een schriftje bij u? Is dat een gigantisch woorddocument? Bent u aan het studeren ook daarvoor? Of is het gewoon... Hoe gaat dat in zijn gang?
Daar ben ik van afgestapt, eigenlijk. Ik had vroeger een database en daarin zaten 6000 renners. En ik maakte er een sport van om... het leven van elke renner neer te pennen, maar die is digitaal gestorven. Dus het was een digitale database en op een bepaald moment draaide die versie niet meer op de nieuwe besturingssystemen. En dat viel samen met het wegvallen van de rechten op de Italiaanse koersen, waardoor ik eigenlijk de facto mijn commentator afvoelde. En ik voelde de behoefte niet meer om die 6000 coureurs bij te houden. We spreken over 16. Ja, intussen leg ik de kaarten anders en zou ik aan mijn database wel weer veel plezier kunnen beleven. Maar ja, 2016, toen ik hernam als met heel veel commentaar, dan spreken we over 2022. Mm-hmm. 6 jaar is een eeuwigheid. Dus dat peloton verandert zo snel dat je eigenlijk... Je kan ook 6 jaar een database niet bijhouden. Je kan dat niet wegwerken. Dus wat doe ik nu? Ik lees alles, maar ik steek het vooral gewoon in mijn koker, op mijn harde schijf, op gevaar af van fouten te maken. En de grote factor bij de verslaggeving is onze derde man.
Hannes Staal.
Ja. Dus als je in de cabine zit en het gaat over erelijsten of weetjes, dan is Hannes een derde paar hersenen geworden naast het olifantengeheugen van José. Zelf heb ik ook wel, sleur ik ook al een rugzakje mee. En sinds 1995 in het internationaal peloton. Ik vertel soms anekdotes waar mensen dan denken van... Waar haalt hij het? Ja, ik heb het gewoon zelf meegemaakt. Dus dat is het voordeel van al een beetje kilometers gemaakt te hebben. En in die optiek riskeren we dan eigenlijk zelden stil te vallen. Er is altijd wel iets om terug op te rakelen, om over te spreken of een aanknopingspunt te vinden. Ik ga natuurlijk tijdens een lange uitzending als de Ronde van Frankrijk daar niet zitten met een leeg blad. Maar ik hanteer gewoon eigenlijk dezelfde voorbereiding als vroeger bij de Giro. En dan spreken we over 2, 3, maximaal 3 A4'tjes per dag, that's it. En het grote verschil is, die database van tijdens de Giro, die heb ik niet meer. Dat is Hannes Staal geworden. En de actualiteit is ook veel belangrijker geworden. Hè. Dus je moet eigenlijk niet al te veel meer vertellen over... je moet, als je al vertelt over het verleden, en dan komen we bij een heikel punt natuurlijk, als... Laat ons historische onder elkaar noemen. Of bijna historische onder elkaar. Hè? Kan het nu nog zeggen tegen jullie?
Zeker.
De geschiedenis is, en zeker van wielrennen, is ongelooflijk belangrijk. En de legacy van koers is ook iets wat eigenlijk bij momenten te weinig wordt uitgespeeld. En to court in Europese sporten relatief weinig wordt uitgespeeld. Als je dan gaat kijken naar de traditie in Amerika, de Hall of Fame, de manier waarop zij de vedetten van vroeger in hun sporten bejegenen, daar kunnen wij nog veel uit leren. Op dat vlak staan ze in Amerika veel verder. En als ik dan in Vlaanderen denk aan de manier waarop wij met onze vroegere wielrenners omgaan, dat is goed, maar dat kan zeker beter.
Ja. Ook volgend jaar, ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen, gaat dat het jaar moeten worden van Aert. De laatste tijd...
Hij moet juist niks.
Ja, hij moet inderdaad niks. Maar de laatste tijd denk ik dat heel veel mensen denken, eeuwige tweede. Maar echt tweede is hij dan ook weer. Ja. Want hij bereikt toch heel veel.
Hmm. We leven in een tijdvak van meningen. Hè? Dus er zijn superveel meningen. En er worden allemaal meer meningen gevraagd en losgelaten op de wereld en op het publiek. Een digitale lawine aan meningen. En sta mij toe om... om dat soms overdreven te vinden. Dus alle kanttekeningen die nou geplaatst worden bij de erelijst van Wout van Aert, ik begrijp dat niet. Ik denk van, rij is bijeen, win is bijeen, wat hij allemaal gewonnen heeft. Er wordt dan vergoelijkend gedaan soms over zijn toeroverwinningen. Winnen ze een etappe in de Tour. Gaan ze meerijden in de Tour en proberen in de Ronde van Frankrijk van nu aan het aantal ritoverwinningen te komen dat Wout van Aert heeft binnengesleept.
En dan staan de ritten waar hij vinger achter doorsleurt of de ploeg doorsleurt er nog niet.
Hij had zonder pech, we gaan het nooit weten, maar zonder pech had hij mogelijk Parijs-Roubaix afgelopen vorig seizoen gewonnen en dan spreken we daar niet over. Hij moet nu een monument winnen. Ja, je krijgt dat niet op bestelling. Een koers is zoals, en zeker een monument, is zoals een puzzel, niet met 1000 stukjes, maar met 10.000 stukjes. Die puzzel moet passen. Mathieu van der Poel heeft vorig jaar 3 ongelooflijke puzzels gelegd. Milan Sanremo, minder ingewikkelde puzzel weliswaar, maar toch, je moet hem leggen. Parijs-Roubaix, ja, die puzzel past voor hem, terwijl dat ene stukje bij Wout, ik denk dat hij aan 9.999 zat. Maar dat ene stukje, die stomme lekke band op Carrefour, verandert alles. En dan 2K, ja, de puzzel die Mathieu daar legt, was van zo'n klasse en wonderbaarlijke schoonheid, dat je alleen maar kan zeggen, zeer goed gepuzzeld, Mathieu. En dat is allemaal begonnen voor een stuk, denk ik, na het debakkelen van Wollongong. En toen is er iets veranderd in het hoofd van Van der Poel. Als bijna een misdadiger is hij daar weggeleid uit dat 2K, later terecht witgewassen en vrijgesproken en wat weet ik nog allemaal. Een schande dat hij eigenlijk heeft vastgezeten zelfs, hoe beperkt de tijd ook. Het is nu niet de bedoeling om over Mathieu van der Poel te spreken, terwijl je Wout van Aert vraag stelt. Maar ik wil alleen maar illustreren dat die puzzel is daar begonnen. En daar heeft hij zoveel drive uitgehaald. En ik denk dat die drive bij Wout van Aert ook aanwezig is. Maar we mogen niet vergeten dat Wout van Aert al in een andere levensfase zit. Hij is tweevoudig vader. Het zijn allemaal factoren die een rol spelen in een carrière. Dat is al moeilijker om dan 110% voor je sport te leven. Want je wil ook leven met je kroost. Dat is ook iets waar een verslaggever voor staat. Ik ben bewust laat vader geworden eigenlijk om mijn carrière als verslaggever niet te hinderen. Dat is ook niet evident. Achteraf bekeken had ik misschien vroeger moeten beginnen, maar nu vind ik het wel goed.
Iets anders, u staat een beetje bekend als de grote Giro-liefhebber van het verslaggevingsteam. En ja, dit jaar het grote nieuws was toch dat Pogacar heeft gekozen om de dubbel te gaan doen. Hij gaat zowel de Tour als de Giro rijden, waardoor dat ik dit jaar zeker met nog iets meer aandacht naar de Giro zou kijken. En wat verwacht u daarvan? Want dat is toch... Ik vind het enorm fenomeen, Tadej Pogacar. En ik denk dat hij daar... Ja, hij kan het zeker winnen, maar wat is de invloed daarvan op zijn Tourkansen? Want nog renners hebben het al gedaan en niet altijd met evenveel succes.
Ik denk dat hij gewoon de Giro wil winnen en dat hij daarom daar ook start. En dan in de Tour wel gaat zien, maar dat hij de Tour volgens mij eerder gebruikt als opstapje richting een Olympische droom. Want renners van nu liggen niet meer wakker van 5 keer dezelfde wedstrijd winnen. Hij heeft 2 keer de Tour gewonnen, dat is afgevinkt. Maar Pogacar kan voor de perceptie van zijn carrière wel een verschil maken, mocht hij ook nog eens Olympisch kampioen worden daarbovenop. En dan een wegtitel vooral ambieert. Hè. Iets wat Roglic heeft de tijdrittitel veroverd in Japan. Ik denk dat Pogacar dan denkt van, ik wil hier wel even Olympisch wegkampioen worden. Omdat dat de dingen zijn die het verschil maken in, bij de eindbalans voor een carrière.
Zeker. Over die Tour de France, daar gaat nog iemand aan meedoen. Wat denk ik heel Vlaanderen naar uitkijkt. Remco Evenepoel. Al tempert hij zelf wel de verwachtingen.
Ja, maar het probleem...
Patrick wel minder, maar hij wel. Wat verwacht u daarvan? Van Remco Evenepoel zijn eerste Tour?
Ik verwacht een Remco Evenepoel aan de start in topvorm. En die hoopt om zo snel mogelijk de gele trui te dragen. En die dan zal zien waar het schip strandt. Maar die dan ook, als het nodig zal zijn, of mocht zijn, die zal bijsturen of die zal gas terugnemen om toch ook daar die Olympische droom waar te maken. Want ik denk dat hij met een favoriete moet gerekend worden voor de Olympische tijdrit, uiteraard. Ik kan niet in zijn koker kijken, maar ik denk dat hij het minstens even belangrijk vindt om te scoren op de Spelen als het goed te doen in de Ronde van Frankrijk. Ja. En het probleem voor Remco is dat hij Belg is. En doordat wij de koers zo intensief volgen, krijgt hij een hoop gedoe rond zijn oren waar de gemiddelde buitenlandse topper nooit mee te maken heeft. Ik heb al vaak gezegd dat het grootste nadeel voor Remco Evenepoel zijn nationaliteit is. Het is geen pleidooi om hem een andere identiteitskaart te geven, maar het feit dat hij in een wielerland als België een potentieel rondewinnaar of toerwinnaar is, ja, dat zorgt al eigenlijk bij voorbaat voor een soort Remco-gekte, Remco-mania. En ik ben ervan overtuigd dat als mocht hij bijvoorbeeld in die eerste week op een of andere manier in het geel glippen, ja, dan is het hek van de dam, hè. En worden we collectief... mogen we collectief gecolloqueerd worden.
Ja, want zo klassiekrenners zoals Wout van Aert, die traditie hebben we. Dat is voor iets de term Vlaanderen, maar zo klassementrenners, als die zo opkomen als Belg, dat is altijd nog een extra gevoel. Met Kian Uitenbroek hebben we dat ook. Als ze van, als in de Vuelta's die dag rijden, was zo, amai, hebben we terug klassementsmannen. En dat is iets om naar uit te kijken.
Ander nieuws dan, ook in de Tour, Roglic bij Bora. Gaat hij bij de andere drie of vier dan... kan hij daar tegenop?
Ik denk dat Roglic de Tour gaat rijden om te winnen en de Spelen pikt hem maar mee als hij er dan toch nog iets moet aan vastkleven. Dus bij hem is het zeker een omgekeerd verhaal. Hij is bewust weggegaan om terug toerkopman te zijn. Ja, dat maakt het alleen maar mooier. Hè.
En met een goede ploeg?
Ja, hij zal een hele goede ploeg hebben. Dus ik vind... En de manier waarop hij de Giro... uiteindelijk gewonnen heeft, was knap. Okay, ja. Doodzonde dat Remco eruit moest met corona. Nooit weten, maar... Iedereen gaat er nu eigenlijk een maxhalve van uit dat Evenepoel die ronde van Italië zou gewonnen hebben, maar we mogen dat niet doen.
Dat is
hetzelfde als zeggen over 2022, Roglic zou de Vuelta gewonnen hebben. Mocht hij niet weggevallen zijn na de botsingval met Wright. Wat en als en nadien enzovoort. De afwezigen hebben altijd ongelijk. Bij elke koers.
Zeker waar. Ik hoop vooral dat er met Bora een derde speler is. Dat het niet alleen maar UAE Jumbo is de hele tijd. Want dat hebben we nu 3 jaar op rij gezien. Ik denk dat het wel verfrissend is voor de koers als daar een Bora kan bijkomen. Ook voor Vingegaard die dan niet meer kan rekenen op de steun van zijn kopman, een medekopman, Roglic. Dus ik kijk er enorm naar uit. En dan zijn we eigenlijk al bij onze slotvraag aanbeland. U bent zelf ook op de hoogte van het pak Belgisch fenomeen Sporza Wielermanager. Het spel dat toch al menig vriendschapsband op de proef heeft gesteld. En ja, heeft u één, ik heb daar 2 vragen over. 1, bent u zelf een speler? En 2, heeft u een tip, een renner, dat hebben we voor het klassiek voorjaar in doog moeten houden?
Goh, die vraag had ik niet verwacht. om eerlijk te zijn... Ik ben geen trouwe speler. Ik heb in het verleden zeker ploegen gehad. Maar het is... Eigenlijk als wielerverslaggever kan je alleen maar verliezen als je een ploeg maakt. Want, ja. En terwijl de mensen eigenlijk verwachten dat je de perfecte ploeg gaat maken. Dat is onmogelijk natuurlijk. Want ja, als wij de perfecte ploeg zouden maken, dan zouden wij alles voorspellen in de koers. En zo werd het natuurlijk niet. Dit jaar, ik heb er nog geen seconde. Als je mij een paar minuten geeft, dan kan ik wel met een naam op de proppen komen. Maar nu voor de vuist weg... ik blijf denken dat Quinn Simmons op een bepaald moment in het klassieke in dagswerk een sprong zal maken. En het leuke aan Simmons is dat hij zowel in kasseikoersen als klimwedstrijden Strade Bianche een bepaald potentieel heeft. Dus dat is een geheim tip, kun je Quinn Simmons niet meer noemen. Hè. De regerende Amerikaanse kampioen, hij is ook... op vele wijzes in het nieuws gekomen. Ik denk dat je eerder moet kijken naar een jonge renner die ik vond die Mexicaan van UAE, die daar meteen scoorde in Tour Down Under, Isaac Del Toro. Vind ik een interessante renner om te volgen.
Ik denk dat dat spel geeft de koers kijken wellicht een extra... Als je denkt dat het echt... Het is fantastisch om als je renner als eerste over de streep gaat.
Ik ben het daar niet mee eens.
Nee?
Ik vind als purist heb ik... Met alle respect voor wielermanager, zeker. Ik ga straks een spotje opnemen.
Voilà.
Maar voor Hannes de Haan vooral. Hè, want het werk dat hij daarin stopt, dat is fenomenaal. En hij heeft een concept...
Mensen zijn prijsbepalingen.
Ja, voilà.
Niet altijd mee eens, maar...
Ja, maar ja. Dat is een oud zeer. Hè. Je kan daar eindeloos over palaveren, over de waarde van een renner. En dat maakt ook deel uit van het spel. En soms is het goed dat een voorspelbare renner wat goedkoper is en een onvoorspelbare renner wat duurder. Of omgekeerd, dat maakt het alleen maar interessanter. Maar om eerlijk te zijn, als je zoiets als wielermanager goed wil doen, dan moet je daar heel veel tijd in stoppen. En die tijd heb ik niet.
Ja, student is dat iets gemakkelijker om de tijd erin te steken.
Echt waar. Dus als ik al een ploeg maak, dan is dat in 7 haasten, in 7 minuten. En dan stelt je uiteraard weinig voor. Want je moet daar heel veel tijd in steken om echt een goede ploeg te maken.
Ja, dat kan ik beamen.
Ja, een pronostiek, het is altijd hetzelfde bij wielerpronostieken. Hè. Het winnen van een pronostiek begint bij wat is het reglement. En dan moet je denken, in functie van dat reglement, je moet niet de sterkst mogelijke ploeg maken. Nee, je moet de ploeg maken die, dat is misschien een tip, je moet de ploeg maken waarvan je denkt, die gaat het best scoren. En je moet, denk ik, ook je favorieten, je persoonlijke favorieten, meteen opzij schuiven.
Heel moeilijk.
Ja, dat is het probleem. Een hele moeilijke vraag. Je moet tegen je natuur in een ploeg samenstellen als would-be wielermanager. Ik denk dat dat het probleem is van of de uitdaging van de beste wielerprono ter wereld.
Zeker. Dan denk ik dat we bij het einde van de podcast zijn aanbeland. Dan rest ons nog alleen maar u enorm te bedanken om af te komen naar onze podcast.
Jullie hebben één vraag niet gesteld.
Oei.
Ja, die ik altijd verwacht had. En dat is, wat was nu het voordeel of de bonus van een geschiedenisopleiding voor een journalist-verslaggever?
Belangrijk dat we die ook nog stellen.
Ja,
ik kan ze beantwoorden. Hè. Dat is de enige vraag die ik verwacht had.
Ja, dat is, als je heeft voorbereid, mag je die zeker beantwoorden.
Het is eigenlijk heel simpel. Dankzij de geschiedenis, of door het studeren van geschiedenis, word je als student voorbereid op het tot je nemen van gigantische pakken informatie en data en feiten. En die moet je samenvatten. Als er nu één ding is wat een journalist in de digitale lawine van nu moet doen, is het de hele tijd samenvatten en er de essentie uithalen. En in die zin is geschiedenis, meer nog dan alle andere opleidingen, ondertussen zal er van alles veranderd zijn, twijfel ik niet aan, kan mij niet uitspreken over andere opleidingen, dat klopt. Maar daarom is geschiedenis voor mij de ideale opleiding om in journalistiek terecht te komen, omdat je uit die meters aan cursussen en gegevens en data de juiste dingen moet uithalen en de grotere verbanden moet leggen. En dat is wat het uiteindelijk de journalistiek tot de journalistiek maakt. De essentie uitpuren. En in de sportjournalistiek is dat niet anders.
Dat is,
Allee, sorry dat ik het nog zei.
Nee. Goed dat we eigenlijk misschien inderdaad een vraag hadden moeten stellen. Nogmaals, voor de geschiedenisfinten die hier naar luisteren, er is hoop om in de journalistiek te raden. We zijn zelfs gekwalificeerd. En dan rest mij nu effectief alleen nog maar u nog eens enorm te bedanken. U heel veel succes te wensen met het komende voorjaar, de Tour en de Spelen. En nog een fijne dag te wensen. Dank u wel, Renate.
Met plezier.